Ik vond het een beetje lastig deze keer om te beslissen over welk Bijbelgedeelte ik zou spreken. Ik wist dat het geen adventspreek zou worden. Ik ben niet zo van de feestpreken. Maar wat dan wel? Ik ben intussen een beetje betrokken bij jullie gemeente. Mag een beetje een kijkje nemen in de interne keuken. En ik was aan het worstelen. En tot overmaat van ramp, Margreet, stuurde jij maandag al een berichtje. Waarover ga je preken? En ik dacht, Margreet, het is nog maar maandag. Maar goed, mijn gedachten gingen naar de Filippenzenbrief in hoofdstuk 2. En ik had eigenlijk dat eerste stuk in gedachten. Maar toen dacht ik, nee, ik moet preken vanaf vers 19. En ik had geen flauw idee wat ik zou doen. Dus dat was even een spannend moment. Dankjewel, Margreet. Dat was even een spannend moment. Het is vers 19 tot 30 geworden. Dat is een beetje een tussenin stuk in de brief van Paulus. Dus Filippenzen hoofdstuk 2, vers 19. En ik hoop in de Heere Jezus Timotheus spoedig naar u toe te sturen, opdat ook ik goedmoeds mag zijn als ik van uw zaken weet. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Want ze zoeken alle hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus. En u kent zijn beproefdheid, dat hij mij gediend heeft in het evangelie, zoals een kind met zijn vader. Hem hoop ik dus ogenblikkelijk te sturen, zodra ik mijn zaken kan overzien. Maar ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf spoedig zal komen. Ik heb het echter nodig geacht Epaphroditus naar u toe te sturen, mijn broeder, medearbeider en medestrijder, en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had, omdat hij vurig naar u allen verlangde en in grote angst verkeerde, omdat u gehoord had dat hij ziek was. Hij is inderdaad ziek geweest, tot dicht bij de dood. Maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Daarom heb ik hem des te sneller gestuurd, opdat u zich weer kunt verblijden als u hem ziet en ik minder droevig ben. Ontvang hem dan in de Heer met alle blijdschap en houd zulke mensen in ere. Want om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen, doordat hij zijn leven had gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij nog ontbrak. Dat is een beetje een tusseninstuk, waar Paulus ons een inkijkje geeft in de manier hoe hij in zijn bediening staat, in de manier hoe hij in het werk staat, in de manier hoe hij in de gemeente staat. En hij vertelt ons iets over zijn team. Wie die mensen zijn en hoe hij daarmee omgaat. En wat hebben wij daaraan? Wat hebben jullie daaraan? En gisterenochtend viel het op zijn plaats. Dus het had erger gekund. Het had ook vanochtend kunnen zijn dat het op zijn plaats viel. En in dit gedeelte worden we voorgesteld aan het team waar Paulus op dat moment mee werkte. Hij zelf met Timotheus en Epaphroditus. En je ziet hoe ze met elkaar omgaan, je ziet hoe ze met de gemeente omgaat, je ziet hoe ze omgaan met stressvolle en moeilijke omstandigheden, met tegenstand en met tegenslag. Nou, laten we beginnen bij Paulus. Hij zit in de gevangenis wanneer hij deze brief schrijft. En hij voelt zich niet gesteund. Aan het begin van de brief zegt hij dat er mensen zijn die proberen hem onderuit te halen, hoewel hij in de gevangenis zit. Mensen die hun eigen belang zoeken en niet het belang van de Heer Jezus. Mensen die hem onderuit halen. En dan zegt hij, ja weet je, so be it. Het evangelie wordt in ieder geval verkondigd. Laat maar zitten. Laat maar gaan. En hij zit in de gevangenis en omdat hij zich op de keizer heeft beroepen. En hij wacht op het moment dat de keizer ooit een keer tijd heeft en zin heeft om zich over zijn zaak te buigen. En het lijkt erop dat die tijd nu snel gekomen is, want hij is overgebracht naar het pretoriaat. Dat was de kazerne van de commando's, zeg maar, die naast het paleis van de keizer lag. Zodat als er iets gebeurde, als er opstand was of zo, dat die daar snel konden zijn en dat die snel konden ingrijpen, de elitetroepen. En als je daar naartoe gebracht werd, dan wist je, het gaat snel komen. En Paulus weet dat hij misschien wel de doodstraf zal krijgen. En ondertussen zit hij toch nog in zijn hoofd met die gemeente. Hij wil weten hoe het met hun gaat. Hij wil dat ze zich geen zorgen over hem maken. Dat hij nieuws kan doorgeven. En hij zegt hier ook, zolang ik duidelijkheid heb over mijn zaken, zolang ik weet, zo snel ik weet wat de uitspraak zal zijn, dat ik mijn vonnis hoor, dan zal ik het jullie laten weten. En hopelijk kan ik ook nog tot bij jullie komen. Misschien word ik wel vrijgesproken en ik hoop dat ik ook tot bij jullie kan komen. En je ziet wat een hechte band Paulus heeft met deze gemeente. Wat een liefdevolle relatie daar is. Te midden van de ellende. Waarschijnlijk een doodstraf die eraan komt. En het is uiteindelijk ook een doodstraf geworden. Heeft hij zijn zorg voor hun nog steeds. En dan is het Timotheus. En hij zegt hier, ik hoop dat ik Timotheus snel naar jullie toe kan sturen. Nou, dat snel, dat is een hele onderneming. Dat is de weg van Rome naar Filippi. 1312 kilometer. Nou, tegenwoordig duurt dat een dag, 20 uur, 2 keer 10 uur, 2 dagen eigenlijk. Nou, in die tijd was je minstens een maand onderweg, misschien wel 6 weken. Het ging een beetje af ook van die overtochten die je moest maken, gevaarlijke zeereis. En dat was duur. 6 weken reizen toen was even duur als 6 weken reizen nu. Moest je ook onderdak hebben, je moest ook eten hebben, je moest ook water kopen, je moest vervoer hebben. Dus, en hij zegt, maar ik zal Timotheus naar jullie toesturen. Voor hem is dat de offer. Want hij zegt, hij is voor mij van veel waarde, hij is pleegsgetrouw. Hij dient de gemeente, maar hij dient ook mij. We werken met elkaar zoals een vader met zijn kind werkt. Nou, ik weet niet hoe goed jullie Timotheus kennen. Hij is opgegroeid met de Bijbel. Van jongs af aan hebben ze de Bijbel aan hem voorgelezen. Van jongs af aan heeft hij de Heer Jezus leren kennen. Zijn moeder en met name ook zijn grootmoeder namen daarin een belangrijke plek in. Onderschat nooit de rol van grootouders. Grootouders zijn hun gewicht in goud waard. En heel vaak hebben ze op die leeftijd ook een paar kilo extra. Grootouders zijn zo belangrijk. En weet je waarom? Wij hoeven ze niet op te voeden. En dat betekent dat wij kunnen luisteren naar onze kleinkinderen zonder dat we actie hoeven te ondernemen. Als je kinderen je van alles komen vertellen wat eigenlijk niet door de beugel kan, dan moet je als ouders actie ondernemen. Als grootouders heb je de luxe van dat niet te hoeven en heb je de luxe van te kunnen luisteren en ze kunnen sturen en aansturen. Dus ook voor de grootouders onder ons, begin wanneer ze, ik zou zeggen, wanneer ze zo groot zijn. Bouw een band met ze op. Investeer in ze. Wees lekker saai, dat vinden ze niet erg. Dat vinden ze helemaal niet erg. Als je maar pannenkoeken bakt. Die van onze dochter, als die komen logeren, dan eten we natuurlijk frietjes. Met wat ze in België curryworst noemen. En dan moet opa er altijd eentje extra bakken. En die eten ze 's ochtends koud op een broodje met mayonaise. Maar dat mag thuis niet. En dan zegt hij, opa, mama hoeft niet alles te weten. Hè. Nu weet de hele wereld het. Timotheus stond in de wijde wereld al heel jong bekend als een getrouwe dienaar van God. En heeft Paulus gediend. Paulus heeft hem naar Korinthe gestuurd om daar de juiste leer te benadrukken. Er was dwaalleer in de gemeente om daar tegen in te gaan. Hij was een medearbeider in Rome. Hij is naar Thessalonica gestuurd om de christenen daar te versterken. En nu wordt hij uit Thessalonica naar Filippi gestuurd. Hij was erbij toen Paulus die gemeente stichtte. En Timotheus, dat was een vriendelijke, zachte jongeman. Een beetje onzeker. Paulus moedigt hem ook telkens aan dat hij zijn gaven moet ontwikkelen. Dat hij zich niet moet laten afschrikken door mensen die ouder zijn. Dat hij wat steviger erin mag staan. Was een jongeman die veel nood had aan bevestiging. Een beetje onzeker. Ook jong. Hij kwakkelde met zijn gezondheid. Hij had last van zijn maag. Drink voortaan niet alleen water, maar gebruik een weinig wijn voor je maag en voor je gedurende ongesteldheden. Hij had een zwakke gezondheid. Als hulpverlener denk ik dat ik weet hoe het komt dat hij een zwakke maag had. Ik denk dat hij te lang onder te veel stress stond. Hij was een beetje timide en hij moest al die dwaalleraars moest hij tegen ingaan als jonge kerel. Ik denk dat hij een maagontsteking had of misschien wel een maagzweer. Van de stress. Maar Paulus stuurt net hem, degene die hij het minst kan missen. Degene die het dichtst bij hem stond op het moment dat hij zelf in de problemen zat. Op het moment dat hij zelf zoveel nood had aan iemand die hem bemoedigde. Stuurt hij deze jonge man naar de gemeente in Filippi. Hij zegt zo snel mogelijk. En dan is er een ander teamlid dat we leren kennen. Dat is Epafroditus. Nou, daar weten we wat minder van. Hij noemt hem mijn broeder, mijn medestrijder, mijn medearbeider. Maar ook jullie gezant. Hij is een gemeentelid uit Filippi. En de gemeente in Filippi heeft hem naar Paulus toegestuurd. Dat is dit stukje. Dus daar is Filippi. En daar komt hij vandaan. En heeft hem naar Paulus toegestuurd met een gift. Een gift voor Paulus, de financiële nood. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik de gaven zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Dus Epafroditus is uit Thessalonica is die naar Filippi gestuurd. Dat is ook dik 160 kilometer. Dat is ook een heel eind. Met een gift voor Paulus. Een persoonlijke gift. Paulus zat in de gevangenis. En in die tijd, als je in de gevangenis zat en je had niemand die je eten bracht, dan had je gewoon geen eten. En als er niemand was die je kleren bracht, dan had je geen kleren. Je moest zelf zorgen dat je te pakken kreeg wat je nodig had om te leven. En deze gemeente heeft de moeite genomen om een gift te verzamelen voor hem, om iemand daar naartoe te sturen, 160 kilometer ver, pakweg 4 dagen. Dat is ook wat ze in de vierdaagse lopen. Hè? 40 kilometer per dag, de militairen moeten de 10 bijdoen. Dat liepen ze eigenlijk met gemak. Maar die is 4 dagen onderweg en 4 dagen terug om een gift te sturen. Misschien is er wel een vrijwillige die een gift naar de okkers wil brengen. Totale inzet voor de bediening. Want om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen, doordat hij zijn leven had gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij nog ontbrak. Hij is ziek geworden. Hij is ernstig ziek geworden. En hij wilde zelf graag teruggaan, Want deze man die was zo betrokken bij zijn gemeente dat hij zich zorgen maakte dat ze zich zorgen zouden maken omdat hij ziek was. Hij zat ermee in, ze gaan het moeilijk hebben. En hij wilde niet dat ze zich zorgen maken, dus hij zegt tegen Paulus, laat mij maar gaan. En opnieuw zien we hier de grote bewogenheid en de betrokkenheid van deze leiders bij elkaar, maar ook deze leiders bij de gemeente en de gemeente bij deze leiders. Zij zorgden voor hun leiders. Ik zeg wel eens een beetje prikkelend. Als je vandaag de dag oudste wordt in de gemeente, dan krijg je de schuld van alles wat fout gaat en de gemeente dankt God voor alles wat goed gaat. Jullie zijn natuurlijk niet zo. Nu, wat mij opvalt hier in dit stuk, dat is een beetje een zijweggetje. Wat me opvalt is dat we hier twee mensen zien die in de bediening staan, die allebei ziek geweest zijn. Timotheus een beetje chronisch, zijn voortdurende ongesteldheden, die had het voortdurend aan zijn maag. En Epafroditus zeer ernstig. Hij was de dood nabij. En toen dacht ik van, hoe gaat Paulus daar nu mee om? Hoe gaat Paulus daar nu mee om met die ziekte in zijn team? Waarom heeft Paulus hun niet de handen opgelegd? Heeft hij niet tegen Timotheus gezegd, kom hier, ik zal je de handen opleggen en ik zal je genezen. Dan is dat voorbij met al die ellende, met al die ziekte. Blijkbaar was het feit dat je een lid was van het team van Paulus geen garantie dat je niet ziek zou zijn. Ik hoor mensen vandaag dikwijls zeggen dat we als christen niet ziek hoeven te zijn. En denk maar, waarom heeft Paulus dat niet genezen? Waarom heeft God ze niet genezen? Ik hoor zeggen dat God het niet wil, omdat er staat, maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing gekomen. Dat is zo. Maar dat betekent niet dat niemand van ons ziek wordt. We gaan allemaal dood en de meeste van ons omdat we ziek worden. Dus ik ben gaan nadenken over die ziekte. Ook omdat mijn vrouw is al 40 jaar chronisch ziek. 41 jaar chronisch ziek. En deze tekst betekent blijkbaar niet dat christenen niet ziek worden. Sterker nog, Paulus zegt tegen Timotheus, je moet je medicijn nemen. Je moet je medicijn nemen. Drink een beetje wijn. Dat is goed voor je maag. Een beetje. Dat is goed voor je maag. Nu, Paulus zelf is ziek geweest. Paulus schrijft aan de Galaten dat hij in lichamelijke zwakheid gekomen is en toch het evangelie verkondigd heeft. Timotheus is ziek. Trofimus heeft die ziek achtergelaten op een bepaald moment. Lezen we in de 2e Timotheusbrief, Epafroditus is ziek. Ziekte gaat niet buiten God om. Maar de Heere zei tegen hem, wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik niet de Heere? God zegt tegen Mozes, ik ben de Heere en het is aan mij hoe je met je gezondheid gaat. En Job besefte dit. Hij zegt, zouden we het goede wel van God ontvangen en het kwade niet van hem ontvangen? Dienen we God om wat we van hem krijgen? Willen we er zelf beter uitkomen? Of dienen we God omdat hij God is? En zijn we bereid om God te dienen in ziekte en in gezondheid? Ik heb op 4 augustus 1984, toen was er van velen van jullie nog geen sprake, heb ik aan Petra, mijn vrouw, beloofd dat ik haar trouw zou zijn in goede en in kwade dagen, in rijkdom en in armoede, en in ziekte en in gezondheid. Wij hebben toevallig wat meer ziekte dan gezondheid. We hadden ons het leven anders voorgesteld. We hebben God gebeden. We hebben God gebeden om jaren. God gebeden om een wonder. Wij zijn ermee gestopt. God weet onderhand wel wat we graag willen. Dat hebben we vaak genoeg gevraagd. Wij hebben tegen God gezegd, Heere God, als dit het is, dan is dit het. En dan zullen we u dienen met wat we hebben. Dat is wat het is. We hebben het allemaal gehoord. Er zal wel zonde zijn in je leven. Ik ben ook wel eens moe. Je moet een weekendje weggaan. Ga eens lekker op vakantie. Je moet minder doen. Je moet... Oh, we hebben alles gehoord wat er te horen valt. Wij hebben gezegd, als dit het is, Heere, dan is dit het. In het boek Job lezen we dat de duivel in de hemelse gewesten komt en dat God het initiatief neemt. En dat God tegen de duivel zegt, kijk eens naar Job, dat is mijn dienaar, daar ben ik trots op. En de duivel zegt, ja, hallo, het is nogal logisch dat hij u dient. Alles wat hij heeft, heeft hij van u gekregen. Hij heeft een prachtige vrouw, hij heeft prachtige kinderen, hij heeft een prachtig bedrijf, hij rijdt met een nieuwe Tesla. Het is nogal logisch dat hij u dient, maar neem het eens weg, we zullen eens kijken of hij u nog dient. En God zegt, oké. En dan is het vervolg van het boekje op. Ik vraag me af of de duivel ook vandaag nog in de hemelse gewesten komt en misschien zegt van... En ik hoop dat God dan tegen hem zegt, kijk eens naar Dirk, dat is mijn dienaar, daar ben ik trots op. Hij heeft een geweldige vrouw, hij heeft geweldige kinderen en kleinkinderen, hij heeft een geweldige bediening, weliswaar geen nieuwe Tesla, maar een oude Volvo, maar goed. Die nu trouwens kapot is, ik ben met de auto van iemand die geleend in de gemeente. Maar wat als God dan zou zeggen? Neem het maar weg als de duivel zegt dat is logisch dat hij u dient. Zijn we dan bereid om God nog te dienen? Weet je, we moeten natuurlijk niet gewoon passief ondergaan. Zeggen, ik vertrouw op God en ik doe verder niks. Dat kan ook gewoon vroom gepraat zijn. Dat zie je in het leven van Eli. Samuel die kondigt Gods oordeel aan over zijn huis. En Eli die zegt, hij is de Heere, laat hij doen wat goed is in zijn ogen. Heel passief. Laat het maar over me heen komen. En het lijkt geestelijke overgave aan God, maar het is eigenlijk passieve onverschilligheid. Hij had tot inkeer moeten komen, hij had zijn zonde moeten belijden. Koning Hiskia gaat daar anders mee om. In die dagen werd Hiskia ziek, tot stervens toe. En toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, bij hem en zei tegen hem, zo zegt de Heere, regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven. Breng je zaakjes maar in orde, want je gaat dood. Daarop keerde Hiskia zijn gezicht om naar de muur en hij bad tot de Heere en hij zei, och Heere, bedenk toch dat ik trouw en met een volkomen hart voor uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hiskia huilde erg. Hij gaat onderhandelen met God. En toen kwam het woord van de Heere tot Jesaja. Ga tegen Hiskia zeggen, zo zegt de Heere, de God van de vader, van uw vader David, ik heb uw gebed verhoord en ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal 15 jaar aan uw levensdagen toevoegen. En wat hier gebeurt, is dat er het gebed is, dat die 15 jaar die hij erbij krijgt, zijn trouwens de slechtste van zijn leven, hè? Tot dan toe deed hij het goed, daarna gaat het fout. Maar dat even terzijde. Wat we zien, is dat hij niet alleen maar passief ondergaat, maar ook niet alleen maar bidt. Bij Hiskia gaan de wonderbaarlijke genezing en de dokter hand in hand. En heel vaak geneest God wonderbaarlijk zonder dokters. Ik ben ervaringsdeskundige, ik heb het meegemaakt. Maar heel vaak gebruikt hij ook de dokter. En ik zal 15 jaar aan uw levensdagen toevoegen en zal u uit de hand van de koning van Assyrië redden, evenals deze stad. Ik zal deze stad beschermen omwille van mij en omwille van mijn dienaar David. En daarna zei Jesaja, neem een klomp vijgen. En ze namen die en legden die op de zweer en hij werd genezen. Hiskia nu had tegen Jesaja gezegd, wat is het teken dat de Heer mij gezond zal maken en dat ik op de derde dag naar het huis van de Heer zal gaan. Bidden en een zalfje. Allebei. En het duurt dan ook nog 3 dagen voor het zalfje werkt. Het is ook niet gelijk zomaar genezen. Wij zijn vaak geneigd om eerst het zalfje te gebruiken en dan te bidden. En dat moet andersom. Je moet eerst bidden en dan het zalfje. En er zijn tragische voorbeelden in de Bijbel van waar dat niet gebeurt. Koning Asa is ernstig ziek. Asa werd in het 39e jaar van zijn regering ziek aan zijn voeten. Niemand enig idee wat hij had? Waarschijnlijk? Reuma. Of een bepaalde soort van reuma, jicht. Hij zal vast veel rood vlees gegeten hebben en vast veel wijn gedronken hebben. En dat is beide niet goed voor jicht. Dus, maar goed, ik weet het niet. Maar zijn ziekte was heel ernstig. Desondanks zocht hij in zijn ziekte niet de Heer, maar de geneesheren. Gevolg? Asa ging te rusten bij zijn vaderen. Hij stierf in het 41ste jaar van zijn regering. Na 2 jaar was hij dood. Hij ging naar de dokter, maar niet naar God. God wil betrokken worden. En natuurlijk geneest God wonderbaarlijk, direct. Bid en u zal gegeven worden, zoekt en u zult vinden. Klopt en er zal open gedaan worden. Ieder die bid ontvangt, aan wie zoekt die vindt. En wie klopt zal open gedaan worden. Maar dat is niet alles. Natuurlijk moeten we bidden. En niet alleen moeten we bidden, en dan zijn we nu terug bij de leiders van de gemeente. Het is de bediening van de oudsten. Is er iemand onder u ziek? Laat hij dan de oudsten van de gemeente bij zich roepen en laat het die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed, het gebed van de oudsten, zal de zieke behouden en de Heer zal hem oprichten. Je mag meeliften op het geloof van de oudsten. En als hij zonde begaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van de rechtvaardige brengt veel tot stand. Duidelijke instructies. Niet altijd, maar laat de oudste komen. Vraag de oudste om te komen. Vraag de oudste om voor je te bidden. Vertrouw God met heel je hart. Ga zeker naar de dokter, maar vertrouw God met heel je hart. Eerst bidden en dan het zalfje. Wat leer ik uit dit stuk? Ik zie dienend leiderschap. Ik zie leiderschap dat betrokken is bij de gemeente. Ook onder tegenstand en ook met tegenslagen. Er komt tegenstand tegen Paulus, mensen die hem onderuit willen halen. Er is tegenslag, want er is ziekte in het team. En dus nog veel meer tegenslag, maar deze wordt hier genoemd. Dienend leiderschap. Maar ook een liefdevolle en betrokken gemeente. Een gemeente die bereid is om diep in de portemonnee te gaan en veel energie te stoppen in het zorgen voor Paulus die voor hun gezorgd heeft. Die hem een gift sturen. Die daar veel moeite voor doen. En ook leiders die voor elkaar zorgen. Leiders die wat hebben aan elkaar. Die niet voortdurend bakkeleien, maar die wat hebben aan elkaar en die zeggen van, ja, het is als een vader en een kind. Ik heb veel aan hem. En ik heb veel aan Epafroditus, maar zal ik hem sturen. Leiders die voor elkaar zorgen en bidden en werken. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor de oudsten die u ons gegeven hebt en de oudsten die u ons gaat geven. Ik wil u bidden dat we de lessen die we zien uit het leiderschap van het team van Paulus, dat we die in ons eigen leven, in onze eigen gemeente zouden toepassen. Of we nu leiding geven of niet, of oudsten zijn of op een andere plek, in de zondagsschool, in het jeugd- en het tienerwerk, in de evangelisatie, op een andere plek leiding geven. Heren, wilt u ons aan elkaar binden met touwen van liefde? Wilt u ons de onderlinge zorg voor elkaar geven die er ook is in het team van Paulus? In Jezus' naam. Amen.